Dit is de Offerte Podcast, waarin wij Thijs Leijdens en Saskia Kerkhoff op zoek gaan naar diepe inzichten, platte trucs en actuele ontwikkelingen op het gebied van sales in het algemeen en offertes in het bijzonder. We interviewen kopstukken en leren ze over starten tot CEO, van pitch tot handtekening over hoe je meer omzet kan maken.
En na alle analyses over de saleskant van offertes vonden we het tijd om de andere kant van de tafel onder de loep te nemen. Heeft al onze noeste offertearbeid wel het gewenste effect? En met andere woorden, hoe leest de beoordelaar een offerte eigenlijk? Waar gaan ze op aan en uit? In dit drieluik vlooien we het uit. Je luistert nu naar aflevering 1, waarin we filosoferen over de meest urgente vragen die we hebben over die uitheemse diersoort, de offertebeoordelaar. Veel plezier!
Nou, waarom is dit onderwerp nou zo relevant, Saskia?
Waarom is dit relevant? Ja, waarom niet? Nee. Nou, omdat we denk ik heel veel aannames zitten te doen in deze podcast. Wij, samen met onze gasten.
Zeker.
Over wat wij denken dat werkt om offertes te winnen. Maar ik denk, en we weten ook, aannames zijn de mother of all fuck-ups. En we moeten dat gewoon gaan toetsen. Want weten wij veel eigenlijk hoe die andere kant van de tafel erover denkt?
Ja, en dat kan ook best wel heel erg schelen per type offerte, kan ik me zo voorstellen. Een offerte naar een bestaande klant klinkt anders dan een offerte voor een nieuwe klant.
Ja.
Zal verschil zijn tussen aanbestedingen en meer een pitchende offerte.
Zeker.
Moeten we even onderscheid in maken, denk ik.
Ja.
Okay.
Ja, en we gooien dat nu toch allemaal een beetje op één hoop, hè, in deze podcast. Behalve dat we af en toe een uitstapje maken naar aanbestedingen. Maar ook onze gasten zitten toch altijd aan de saleskant. Dus die adviseren organisaties over hoe ze meer business kunnen doen. En ik denk dat het gewoon heel hoog tijd wordt om eens te kijken, ja, waar raken we ze dan ook echt mee? En wat zijn de trucs waarvan ze zeggen, jongens, hou daar echt in hemelsnaam mee op.
Ja, precies. Is daar misschien een psychologische term die je daarop van toepassing zou willen laten zijn?
Ha, gaan we de psycho corner in?
Laten we dat doen.
Ja, nou ja. Kijk, sales is één grote mindfuck. Dus licht ik in de Psycho Corner elke aflevering even één psychologische mindfuck eruit. Waar we last van hebben in sales. En toen ik hierover na zat te denken, waar zit dat dan bij die inkopers? Ik moet zeggen, Thijs, ik had moeite om er één uit te pikken. Ik dacht, ik kan er wel 10 bedenken waar, waar beoordelaars allemaal last van zouden kunnen hebben. Overigens net als de schrijvers van offertes, ja. Maar als ik er nou eentje uit moet pakken die toch wel heel fundamenteel is, dan is dat denk ik de confirmation bias. Dus ja, die neiging om te zoeken en te vragen naar de bekende weg en om dingen te zien. Ze gaan op zoek naar bevestiging van wat we al weten of wat we al vinden. En informatie of bewijs van het tegenovergestelde, dat negeren we. Dat komt gewoon echt niet binnen. Dus dat is het klassieke voorbeeld van mensen die in een training een filmpje te zien krijgen van basketballende mensen en een gorilla die door het beeld loopt. Dat. Je ziet die gorilla niet totdat iemand vraagt, check even of je die gorilla ziet. Nou, dat. En toen dacht ik, ja, dat moet voor beoordelaars dan ook toch best wel een ingewikkeld verhaal zijn. Want vaak, zeker bij aanbestedingen, maar ook denk ik bij één-op-één offertes, hebben ze toch al een bepaald beeld bij de dienst die ze uitvragen. Dat ze, soms timmeren ze dat al helemaal dicht. Dat ze zeggen, dit is wat we willen hebben. Kun je het leveren? En aan de inschrijvende kant gaan wij dan, als salesmensen, gaan we heel erg ons best doen om de echte behoeften te achterhalen en dan misschien wel een andere oplossing te adviseren. Dan denk ik, ja, maar hoe gaan ze daar nou doorheen kunnen kijken? Dan krijg je dus misschien een advies wat afwijkend is of uitgebreider is dan wat je had gevraagd. Waar je misschien ook extreem goed mee geholpen bent. Maar het enige wat jouw brein denkt is, hoezo krijg ik niet gewoon wat ik heb gevraagd? Want daar ben je op gefocust. Dus hoe beoordeel je? Het lijkt mij een ding voor beoordelaars. En ik zou heel graag met onze gasten ook in de volgende aflevering wel eens willen horen van, hoe proberen jullie nou zo'n mindfuck een beetje binnen de perken te houden? En hoe zorg je dat je open staat voor andere informatie? Want anders krijg je toch, dan ga je alleen maar offertes goedkeuren die geënt zijn op uw vraag wij draaien. Terwijl dat niet per se is wat je wil.
Ja, je krijgt natuurlijk verschillende offertes. Je wil verschillende offertes hebben.
Nou.
Zoek je dan de offerte die het meest aansluit bij jouw confirmation bias? Of juist degene die het meest afwijkt?
Ja, nou ja, mijn aanname op basis van wat bekend is in de psychologie zou dus zijn, hè, net zoals we graag mensen aannemen die heel erg op ons lijken. Maar dat wil niet zeggen dat dat je beste teamlid is. Mm-hmm. Dus mijn aanname zou zijn dat je toch sneller geneigd bent om te denken, ja, zie je, die snapt mij. Die heeft precies opgeschreven wat ik zelf ook al vond. Ja, vraag het een willekeurige goede CEO in het bedrijfsleven. Die zegt, de grootste bedreiging van mijn persoonlijke effectiviteit is dat niemand mij meer tegengas geeft, omdat ik de baas ben.
Ja.
En hè, dat is een beetje het effect wat ik hier ook wel eens zou willen onderzoeken. Confirmation bias aan de beoordelerskant.
Nou mooi, dat gaan we eens uitzoeken. Hè?
Ja.
Dat zit met die confirmation bias. Nou, we willen gewoon toetsen of al die dingen die we nou hebben geroepen in de afgelopen 26 afleveringen of iets dergelijks. En counting. Of het een beetje klopt, dus hoe de andere kant het ervaart. Een beetje onze eigen confirmation bias op te heffen. Dus, wat is nou de belangrijke, die ego-trip, de eerste wet van de offerte-podcast?
Ja.
Dat we zeggen van, nou, je moet vooral eerst beginnen over de klant het ego bevestigen van de klant eigenlijk. Om daarmee te beginnen, niet beginnen over jezelf.
Ja.
Ik hoop dat een inkoper iets over kan vertellen. Dus nu kan het de vraag in hoeverre dat nou bewust of onbewust gaat, ook bij inkopers. Hè?
Ja. Maar als ze het echt irritant zouden vinden, dan komt het boven de waarnemingsdrempel. Dus dan kunnen ze in ieder geval, dan zijn ze zich er wel van bewust dat ze het super irritant vinden en dat het misschien een counterproductief effect heeft.
Ja.
Dus als ze het niet merken of zeggen, nou, het speelt niet echt een rol, zou misschien voor mij meer een signaal zijn van, oké, het werkt misschien toch wel.
Ja. Ja, nou, precies. Ja,
we gaan het zien.
Ja, ja. Ja, en ook denk ik het verschil van een nieuwe leverancier die je kiest ten opzichte van als je werkt met een bestaande leverancier, hoe die perceptie dan eigenlijk anders is.
Ja.
Is dan inderdaad wat je misschien als leverancier denkt van, oh, dit is al een klant van mij, boeien, ik ga lekker een mailtje met een paar bullet points doen en dan weet hij het wel, want we kennen elkaar toch wel.
Mm.
Of is het eigenlijk juist helemaal niet de bedoeling om dat zo te doen? Ik kan me dat allebei namelijk best levendig voorstellen.
Ja. Ja, aan de offerte schrijverskant, aan de saleskant, wordt inderdaad vaak gezegd van, nou, bij herhaalbusiness, weet je wel, een mailtje is echt wel genoeg. De klant zei ook dat het meer dan genoeg was, dat ik er vooral niet te veel werk van hoefde te maken. Dus dat is wel prima. Het is inderdaad wel interessant om te horen van, kunnen we ons echt zo makkelijk ervan afmaken? Of zou het ons toch een voorsprong opleveren als we wel even de moeite nemen om het netjes in een offerte tool, een leuke software met een mooie vormgeving te doen?
Precies, of dat je dan merkt van, oh, ik heb net een mailtje gekregen, de volgende klus ga ik toch maar nog even uitvragen bij een ander.
Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, en hè, wat jij zei over als er meerdere partijen inschrijven, en dan kijk ik vooral ook even naar aanbestedingen, dus inkopers die aanbestedingen beoordelen. Je hebt dan zeker bij doorlopende contracten, hè, op een gegeven moment bij IT-dienstverlening, ja, een contract loopt af en dat moet opnieuw worden aanbesteed. En dan kan je het misschien weer aan de zittende leverancier gunnen of er komt een nieuwe bij. Ja, maar als je best een goed huwelijk hebt, waarom zou je vreemd gaan of een nieuwe nemen die je weer helemaal moet leren kennen? We hebben de psychologisch gezien de behoefte om dingen te laten zoals ze al waren. En om gewoon patronen te herhalen. En we gaan ook dingen die we vaker zien, waar we vaker aan blootgesteld zijn, gaan we leuker vinden. Dus die zittende leverancier is, lijkt mij, een voordeel. Dus dan moet je als nieuwe je best wel hard invechten om bij zo iemand tussen de oren te komen van pick me. Want er valt bij mij ook echt iets te krijgen.
Ja, en ik denk ook dat inkopers heel vaak offertes inzetten om de prijs omlaag te krijgen bij een huidige leverancier. Dat is misschien ook een aanname om eens na te gaan.
Ja. Ja, en misschien is het ook goed om even scherp te stellen van wie bedoelen we met, hè, ik gebruik inkoper en beoordelaar nu een beetje door elkaar. De inkoper is natuurlijk een functie op zich. Naast dat er vaak ook nog andere beoordelaars meer vanuit de business zijn voor een offerte. Dus daar moeten we denk ik ook even goed naar kijken. Want als we alleen het inkoopperspectief pakken, dan krijgen we inderdaad, hun target is gewoon zo scherp mogelijk inkopen. Ja. Ja, en kwaliteit.
Ja, precies.
Ze zullen altijd zeggen, neem ik aan, dat kwaliteit ook belangrijk is. Maar
Hey, en ook autonomie, hè? Bieden van opties.
Ja.
Daarvan zeggen we altijd van, hey, dat geeft ze het gevoel van controle.
Ja.
En daardoor gaan ze niet meer zo snel naar een andere partij kijken, bijvoorbeeld.
Ja.
En kiezen ze eerder voor jou. Klopt dat?
Ja.
Zeker iets om te checken.
Of krijgen die lui alleen maar keuzestress?
Ja.
Je weet het niet.
Ja. Oké. Okay. En ook, hoe kom je nou met zo'n hele kudde beoordelaars tot een consensus? Hoe werkt dat proces nou eigenlijk aan de andere kant van de tafel?
Ja.
Dat is vaak een beetje black box. Je hoort wat eruit komt. Misschien is een keertje een vraag hier en daar. Maar hoe werkt het proces aan de andere kant? Zou super interessant zijn om daar meer over te weten te komen. Zowel denk ik, en dat geldt net zozeer voor het beoordelen van een aanbesteding als van een offerte waarbij partijen, klein handjevol partijen worden uitgenodigd.
Zeker. Ja, want we gaan vaak toch meerdere mensen beoordelen. En aan de saleskant, hè, volgens mij is in deze podcast ook wel eens geadviseerd van je moet je decision-making unit kennen en de beoordelaars en al hun afzonderlijke behoeftes. En daar moet je je offerte op schrijven. Dan denk ik, ja, succes daarmee. Want dan zitten er mensen met 5 verschillende petten en die moet je allemaal iets geven. Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik ben toch wel benieuwd hoe zo'n beoordelaar er nou naar kijkt. En of die moeite ook herkent en waardeert.
Ja.
Of dat hij denkt, joh, echt, stop daarmee.
Ja, wat loop je uit te sloven?
Ja.
Even gewoon het bedrag.
Kan ook.
Ja. Oké. En dat zijn meer de psychologische dingen die we eerder hebben benadrukt. Ik ben zelf ook wel benieuwd hoe dat nou zit met de timing van offertes. Trouwens, is wel een psychologisch effect. Recency effect, zou je kunnen zeggen.
Ja.
De laatste offerte of de laatste die langs is gekomen om de offerte uit te leggen, heeft naar mijn gevoel een streepje voor. Maar is dat ook zo? Zijn inkopers of beoordelaars zich daarvan bewust? Werkt dat? Dus ja, daar kunnen we natuurlijk een volgende keer erover gaan nadenken hoe je ervoor zorgt dat je als laatste aan bod komt. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Timing is toch ook iets wat best een flinke rol kan spelen.
Ja.
En dan ben ik ook benieuwd hoe belangrijk het gevonden wordt. Of dat iemand op tijd een offerte aanlevert, of juist te vroeg, of een dagje te laat is. Als hij een dag te laat is, dan zeg ik, zou hij zelf wel druk hebben. Dat is een succesvolle partij. Of ik denk, hey, is te laat. Dus mijn eerste indruk is dat hij zijn afspraken niet houdt. Wat telt zwaarder?
Ja.
Ben benieuwd. Ik verwacht een beetje dat het op tijd zijn heel erg belangrijk is.
Dat denk ik ook, ja. Nou. Ja, bij aanbestedingen sowieso. Ik bedoel, dan ben je gewoon klaar.
Ja.
Maar ook bij gewone offertes. Ja, dat is een interessante vraag. Ja. Hey, en vormgeving, hè? Daar hebben we afleveringen over gemaakt. Nou ja, jij bent daar ook zelf vrij goed in. Dus dat is een stokpaardje. Ja. Maar ook gewoon een hele relevante factor. Denken wij.
Ja, hè?
Denken wij. Roep ik nu heel stellig. Denk ik, ja, maar is dat wel zo? Hè? Dus hoe waarderen beoordelaars dat? Hè? Is het de moeite waard om bij elke aanbesteding de DTP'er, de vormgever, daar nog voor honderden euro's, duizenden euro's overheen te laten gaan? Of zeggen ze, joh, zet gewoon lekker je tekst op papier, we komen er wel uit.
Ja.
Lijkt mij niet. Maar...
Ja, essentieel. Ik ben super benieuwd daarnaar. Het lijkt me ook lastig om zoiets bij één persoon te vragen. Hè? Want dan krijg je vast een antwoord op.
Dan heb je NSE, dan weet je nog niks.
Nee. Ja, je zou bijna willen kijken of misschien NS heel veel tot de mogelijkheden behoort.
Gaan we een onderzoek doen?
Ja.
Kunnen we wel doen, toch?
Ik denk dat bepaalde dingen, vooral eigenlijk dat je er pas echt achter komt als je het aan veel mensen vraagt.
Ja.
En we kunnen natuurlijk een interview doen. Dat moeten we ook zeker doen met iemand die professioneel inkoopt, er veel mee te maken heeft, die er wat over kan zeggen. Maar zullen we eens kijken of het lukt? Gaan we gewoon eens een onderzoekje doen?
Ja.
Gaan wij een enquête maken waarin we al deze dingen eens uit gaan vragen en kijken hoeveel mensen we daarmee kunnen
benaderen. Leuk, Thijs. Net als vroeger op de universiteit. Gewoon lekker onderzoek doen.
Keihard onderzoek doen.
Vragenlijst maken, moet je wel goed operationaliseren. Hè? Met dimensies en concepten.
Ja.
Andersom, concepten en dimensies en aspecten.
Oh wow, dit heb je vaker gedaan.
Ja, oké. Wel lang geleden. Anyway, maar dit is heel interessant, want ik ben het helemaal met je eens. En ik heb het ook wel eens terug gehad op LinkedIn. Dan zei hij, ja, super interessant, maar is het waar? Want het is ook ik zei de gek en die het roept. Dus ja, goed idee.
Zo, dit gaat echt goud worden. Jongens, voor alle luisteraars. Ongelooflijk.
Ja.
Hey, top. Dan, wat we dan ook nog maar mee moeten nemen, wat interessant kan zijn, is dat je al die touchpoints hebt met een klant, voordat een offerte akkoord gaat. En hoe belangrijk is de offerte nou eigenlijk in die mix?
Ja, van die hele salesfase bedoel je?
Ja, is het visitekaartje niet eigenlijk het allerbelangrijkste?
Heb jij nog visitekaartjes?
Nee, heb ik niet.
Ja,
als het eruit komt dat die heel belangrijk is, dan weet ik dat.
Dan
ik,
moet je ze weer laten maken.
Ja, of je website. Of die ene whitepaper die je via een of andere irritante pop-up toch maar een keertje hebt gedownload. Hoe belangrijk was dat? Leuk om achter te komen. Kijken of dat het lukt. Dat je misschien in je enquête kun je dan volgorde zetten. Wat vind je eigenlijk het meest bepalend voor jouw indruk van een leverancier?
Ja.
Kijken of dat we daar iets van kunnen maken.
Ja, en de aanname die ik dan vooral zou willen toetsen is die ik mijn cursisten en klanten vaak hoor doen. Namelijk, ja, die offerte is voor ons niet meer zo belangrijk. Want wij hebben in het salesgesprek, hebben wij dit al helemaal afgekaart. De klant heeft zijn keuze al gemaakt. Hè? Deal closing in het gesprek, belangrijk, zijn ze allemaal opgetraind, ladila. Vaak, zeker bij SaaS-bedrijven is dit zo. Hè? Die hebben dan in zo'n gesprek al afgekaart van, nou, een demootje gegeven. Dit zijn dus de opties, pakketje A, B, C. En dan zegt de klant, ja, deze wil ik wel. Dan zeggen ze, ja, dus die offerte. Weet je, ik kan gewoon een paar bullet points op de mail zetten. Die offerte die doet er voor ons niet zoveel meer toe. Ja. Ik geloof daar dus helemaal niks van. Maar ja, mijn bedrijf heet winnende offerte schrijven. Dus als zij gelijk hebben, heb ik geen werk meer. Dus misschien hebben ze wel gelijk. Dan moeten we toch eens even uitzoeken.
Ja, en ik bouw offerte software waarmee je allemaal mooi visueel maakt en dergelijke. Maar
die hebben jou ook niet nodig.
Nee, maar ik denk soms ook wel eens bij klanten van, jij wil gewoon een paar bullet points hebben. Geen gezeur, bedrag. Ja. Een klap erop. Ja. En dan hoef ik niet heel het ding te lezen.
Ja. Ja, wat ik bijna zit te denken, maar dat moet echt een aflevering op zich worden. Persoonlijkheidstypen spelen hier natuurlijk ook doorheen. Mm-hmm. Ja, zoals we dit in kleurtjes. Je hebt natuurlijk 100.000 van die testen met DISC en management drives en MBTI. Ja, maar als je dit in kleuren giet, denk ik, ja, de rode types, en daar val ik zelf ook onder, zijn direct, to the point, die vinden het snel allemaal geblaat en kun je even opschieten. Misschien lezen die offertes heel anders dan mensen die wat meer op de relatie of de creativiteit zitten. Lijkt mij eigenlijk best logisch.
Ja.
Ik heb er ook wel eens over nagedacht voor onze eigen proposities. En dacht ik, oké, nou, laten we die afslag niet nemen, want ik hou ook niet zo van die hokjes. Maar ja, welke inkoper of beoordelaar je het vraagt, wil ik eigenlijk maar ermee zeggen. Het antwoord wat diegene geeft zal ook gekleurd worden door communicatievoorkeurstel.
Ja, ik heb ooit volgens mij een tooltje aanbevolen. Was dat nou Crystal of zoiets? Staat me bij.
Dat zou zomaar kunnen.
Daar kon je naam ingeven en die ging dan gewoon het internet op om te kijken van, nou, wat is het voor figuur?
Oh, ja.
Dan kwam die gewoon met een disc kleurtje terug.
Oh ja.
Dat zou,
ik heb mezelf daar nooit doorheen gehaald. Moet het toch zeggen doen of het wel een beetje klopt.
Ja. Dat kunnen we nog eens een keertje naar kijken of dat misschien in dat proces helpt om verschillende formats van je offertes, je directieve of je blauwe en je gele en je groene format erop af te laten.
Kom maar,
of af te vuren.
En wat nou als ze allemaal in één beoordelingscommissie zitten? Oeh, jongens, ja. Nou ja, dat zei ik. Dat is een aflevering op zich.
Ja.
Maar interessante vraag, hoe zit het in de mix met de andere contactmomenten en de fase
precies.
In het salesproces?
We gaan erachter komen. Nou, ik begon al een beetje over een tooltje. Ik vind het tijd voor mijn ontzettende tooltje. Totaal niet gerelateerd aan het onderwerp van vandaag, maar ja. Ja, het leven gaat door. Je hebt ook wel eens andere dingen te doen. En daar heb je hele goede tooltjes bij. In mijn bubbel is Notion extreem populair. In jouw bubbel totaal onbekend.
Nou ja, dat misschien is dat dan ook weer een aanname. Alleen, ik kom veel bij corporates over de vloer. Die zitten niet in Notion te werken, nee. Misschien voor hun eigen hobby thuis, maar...
Nou, voor mij persoonlijk geldt, en ik weet het voor heel veel anderen, is Notion een soort van tweede brein voor. Notion, een soort van notepad... On heel veel steroids. Daar kun je hele databases in aanleggen en je hele leven mee organiseren. Zoals bijvoorbeeld al je taken erin stoppen. Dat is wat veel gebeurt om op die manier de boel te organiseren. En je hebt natuurlijk je agenda waar je in je afspraken staan. Soms misschien wat grotere taken die je moet oppakken. Maar er zit een beetje disconnect tussen wat al die taakjes die in Notion staan en wanneer je ze nou echt in je agenda doet. Nou, er komt dan deze week Notion Calendar. Een nieuwe app van Notion uit. En dat is eigenlijk gewoon een kalender-app die sowieso heel erg lekker werkt. En daarom alles aan te raden. Alles gaat met, als je van shortcut houdt, bijvoorbeeld alle toetsencombinaties. Dan kun je daar alles mee doen. Nerd Alert, ja, die heb je. En ik ben er zo een.
Ja.
Dus dat is lekker, dus dat werkt lekker snel. Maar wat vooral fijn is, dat je al die taken die je in Notion aanmaakt... En op een dag ben je ingepland, die sleep je zo je kalender in. Dus in plaats van dat het zomaar een taak is die ergens dwarrelt in Notion... krijgt die ineens een begin en een eindpunt. En dat zou zomaar eens een beetje de missing link kunnen zijn... in je persoonlijke organisatie. Ik ben in ieder geval met heel veel enthousiasme eraan begonnen... om te kijken of dat het werkt. Dat het nu toe
cool.
Ben ik er heel erg happy mee. Dus ik zou zeker, als je een fervent Notion gebruiker bent... moet je echt even naar Notion Calendar kijken of dat het ook voor jou werkt.
Ja, tegen die tijd dat deze aflevering live staat, is die functionaliteit er ook bij, denk ik. Dus wat je zei deze week, nou, we moesten nog even wat monteren, dus dat komt goed.
Nou, hij is vorige week uitgekomen.
Oh, hij is er al.
Dus hij is er al. Dus het is een macOS app en volgens mij ook op je mobiel te installeren. Dus
cool.
Dat gaat nu al zo'n ballen.
Nou, zal ik dan even de link leggen naar wat dit te maken heeft met offertes?
Ja, leg jij die linkjes.
Je houdt meer tijd over om offertes te winnen.
Je zet al die taken om je offerte te maken. Ja. En al die stappen erin zet je nu wel echt goed in je agenda. Precies. Dus die kunnen je niet meer ontglippen.
Nee, dat is het.
Top.
Oké. Nou, we hebben best wel wat vragen volgens mij voor dit drieluik over de andere kant van de tafel.
Ja, hè? Toch? Wordt het een drieluik? Want soms zijn het er twee, soms zijn het er vier. Wat denk je?
Nou ja, ik denk dat als we willen nu natuurlijk even een gast. We gaan een gast interviewen om dit soort aannames te toetsen. En als wij echt dat onderzoek de wereld in gaan trappen, dan denk ik dat we daar nog wel een afleveringetje kunnen gebruiken om de resultaten te delen met onze luisteraars. Toch?
Zeker, hè? Nou, dan hebben we een drieluik te pakken.
Ja, nou, cool.
Helemaal top. Nou, dat was dat deel 1 van het meerluik over de andere kant van de tafel. Offertebeoordelaars dus. En als je deze podcast wil volgen, abonneer je dan op het podcastplatform Naarkeuze. Geef sterretjes en duimpjes waar mogelijk en vertel het voort. Wil je meteen weten wanneer er een nieuwe aflevering is, meld je aan voor de alert per e-mail op offertepodcast.nl. Waar je ook de show notes vindt, zoals altijd. Wij zijn Thijs Leidens van Offerie. Offerte software waarmee je in een paar minuten een winnende offerte bij elkaar klikt. En Saskia Kerkhoff van Winnende Offerte Schrijven. Tot de volgende.